Ik ben dankbaar om hier te staan, dat ik het woord mag spreken, dat ik het woord mag delen. Voor wie mij niet kent, mijn naam is Esmeralda Kroeze. Ik ben dankbaar voor wat God in mijn leven heeft gedaan, hoe hij mij getrokken heeft. Er is zo'n Engels lied dat zegt, he took me out of the miry clay. En ik heb er altijd zo'n beeld bij dat God mij van de wayside, van de kant heeft getrokken. En mij van zichzelf heeft gemaakt, van hem heeft gemaakt. En ik ben zo dankbaar dat hij mijn ogen geopend heeft. En als kind en als tiener kan ik een aantal momenten aanwijzen. Dat kunt u waarschijnlijk zelf ook. Van dat, u, dat God de blindheid wegnam. En heeft getoond wat het echte leven is. En elke keer in mijn leven dat er kruispunten waren. Dat ik niet meer wist van wat moet je er nu mee. Hoe kom je hieruit? Financieel, qua relaties, heeft God altijd een weg gehad. En daarom ben ik zo dankbaar voor wie hij is en wat hij doet. En God is een God die elke keer nieuw is, vernieuwend is. Hij geeft ook nieuwe wijn, die horen niet in oude zakken, maar nieuwe zakken. En God doet elke keer iets nieuws. Dus we kunnen niet teren op wat voorheen was. Maar we mogen wel leven in de God die de God van nu is en de God van de toekomst. Amen. Deze morgen heb ik een woord dat ik met u wil delen. En ik heb het de titel gegeven, de hamburger. Nou weet ik niet of u van hamburgers houdt. Er zijn natuurlijk van die ketens in Nederland die hamburgers verkopen. Je hebt soms hele dubbele hamburgers, hele grote hamburgers. Mijn tieners die vragen dan altijd standaard, mag ik een menu? De hamburger. Loopt het water u al uit de mond? Nee. Nou, dan is het maar goed dat we geen hamburger gaan eten, maar we gaan eten van het woord van God deze morgen. Dus uw appetite voor het woord van God, maak dat klaar. Ik zal er zo op terugkomen waarom ik die titel heb gegeven, maar het is altijd een metafoor. Het is altijd leuk om dat een boodschap blijft hangen. Vader, wij danken u voor uw aanwezigheid. Wij danken u voor het levende woord dat u ons gegeven heeft. Heer, uw woord is geest en leven. En dank u dat het woord deze morgen doet waartoe u het zendt. Dat het uitwerkt in onze harten wat u bedoeld heeft. Dat er verandering komt die u bewerkt door uw Heilige Geest. Ga uw gang en bereik uw doel, Vader, in Jezus' naam. Amen. Deze morgen wil ik met u kijken. Wil ik met je kijken, ik zeg je, ik heb respect, maar je praat makkelijker. Wil ik met je kijken naar wat de Bijbel zegt over wie wij zijn als kerk. Wat wij geroepen zijn om te doen. En ook sleutels en een manier waarop God dat bedoelt. Nou, dat klinkt nog vaag, maar dat wordt praktisch. Als we kijken naar wie wij zijn als de kerk, de eerste tekst op de beamer. Dan staat daar dat wij een uitverkoren geslacht zijn. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. In 1 Petrus 2 vers 9. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. In deze wereld zien wij soms zwart en wit door elkaar. Grijze gebieden. Sommige dingen zijn goed, sommige dingen zijn niet goed. Maar bij God is het zwart-wit. Hij heeft ons geroepen uit een plek die alleen maar duister was. We waren op weg naar een plek zonder God. Waar alleen haat is, eenzaamheid, alles wat God is, is daaruit weg. En hij heeft ons geplaatst op een weg die ten leven leidt. Waar de volheid van leven is. En dan zegt God dat hij ons daaruit geroepen heeft. En in de tekst van Matteüs 16, daar heeft Jezus een conversatie met Petrus. En dan heeft Petrus de openbaring dat Jezus de Zoon van God is. En dan zegt Jezus tegen Petrus, op deze openbaring, op deze rots. Sommigen die leggen dat uit als de rots is Jezus. Of sommigen leggen dat uit die Petra is de openbaring van wat Petrus net had. Maar in ieder geval op Jezus bouwt God zijn kerk. En het woord kerk is ecclesia. En dat betekent, je bent geroepen uit. Dus wij zijn geroepen uit de stroom van de wereld en gezet op het pad van leven. En dat betekent dat wij bij elkaar horen, dat wij een groep zijn. Op de volgende tekst zie je een vrij radicale uitspraak van Jezus. Jezus doet hier een vrij radicale uitspraak. De moeder en de broers van Jezus waren hem aan het zoeken. Jezus krijgt die boodschap, hij is aan het bedienen, hij is aan het prediken. En hij zegt daar, wie zijn mijn moeder en mijn broeders? Dat is iedereen die de wil doet van God. Die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Dat is vrij radicaal. Maar zoals wij hier zitten, zijn we elkaars familie. Stoot je buurman maar even aan en zeg je, we zijn familie. Blijven lachen. We hebben het met elkaar te doen. En God is wie hij is en hij leidt dat allemaal. En we hebben de kerk wereldwijd, de ecclesia wereldwijd, dus iedereen die een kind van God is, die geroepen is uit de wereld, Jezus persoonlijk kent, heeft geaccepteerd, hoort bij die ecclesia wereldwijd. En dan heb je de kerk landelijk, regionaal en je hebt de gemeente lokaal. En hier hebben wij gemeente lokaal. En wij hebben allemaal andere achtergronden, andere stijl, andere voorkeur. We komen ergens anders vandaan. Misschien denk je soms van, dat is niet helemaal mijn stijl. Of ja, die persoon is wel heel anders dan hoe ik ben. Of misschien heb je juist ook wel echt mensen gelijkgestemd gevonden. Maar dit is hoe God het nu bedacht heeft. Blank, bruin, lang, groot, dik, dun, jong, oud. Wij zijn familie. Dat is wat God zegt. Wij zijn familie. Nou, wat vraagt God dan van deze familie? De volgende tekst in 1 Petrus 2 vers 5 noemt ons levende stenen. En wordt ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En dan Hebreeën 3, 6 zegt ook, zijn huis zijn wij. En spoort ons ook aan, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Er is ook wel die volharding, er is iets nodig om te blijven doorgaan. Maar anyway, wij zijn het huis van God. Laat je als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Nou, als je een levende steen bent, de Bijbel zegt ook dat wij niemand kennen naar het vlees. Dat staat in een van de Korinthebrieven. Die tekst kan ik wel opzoeken. Wij kennen niemand naar het vlees. Wij kennen mensen naar de geest. Dat betekent, als je een levende steen bent, hè, dat is een metafoor, dat betekent geestelijk, want het gaat om de bouw van een geestelijk huis, dan, en je kent mensen naar de geest, dan ervaar je ook geestelijk wie die ander is. Wie is er naast me? Wie is er aan die kant naast me? Wie staat bij, tegen wie stoot ik mijn hoofd? En wie is er onder me? Voelt knus. En het als het ware ingebakken. God heeft een plek die hij aan iedereen toewijst. Je kunt daar levend zijn, je kunt daar half dood zijn, maar God spoort ons aan, wees daar levend. En dan in Matteüs 28 geeft Jezus de grote opdracht aan zijn discipelen, aan de kerk. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En die staat op de volgende dia, denk ik. En ik heb er ook eentje over die levende stenen. Kijk. Ik heb op internet gezocht en heb je allemaal van die plaatjes van muurtje bouwen en metselen. Maar het is allemaal van die bouwmarkten en ik wil geen reclame maken. En dan heb je weer copyright en zo. Ik dacht, weet je wat? Dit lijkt er ook op. Maar dat zit vrij dicht op elkaar, hè? Dus de metafoor van levende stenen. Je hebt iemand, je hebt mensen om je heen. Je kan er niet uit, je kan niet ontsnappen. Een geestelijk huis. Sommigen van ons die bouwen misschien een muurtje. Kom niet bij me. Maar God heeft een plek waar je als levende steen mag zijn. Vandaag gaan we die muurtjes neerhalen namelijk. De grote opdracht. Jezus zegt, ga dan heen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Doop ze. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer ze. Onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. In het Engels staat daar. Het zijn vier dingen. Ga. Maak discipelen. Doop ze. En onderwijs ze. Nou, ik geloof, samen met onze voorgangers, die zeggen, het gaat een jaar worden van de oogst van God. God gaat de oogst binnenbrengen. En ik geloof ook dat dit een seizoen is waar God ons gaat voorbereiden, aan het voorbereiden is om met die oogst om te gaan. En ik werk bij een grote organisatie. Ik kan na de dienst wel vertellen waar en hoe precies. Maar we mogen veel mensen werven. Veel mensen binnenhalen. Alleen dat was niet zo, die processen waren niet zo op orde. Dus de vacatures stonden al uit. Maar we wisten nog niet van, oh, maar waar gaan we die mensen dan precies plaatsen? Hoe moeten ze worden opgeleid en waar moeten ze landen? En er is nu een projectleider aangenomen. En die heeft bij een andere grote organisatie gezeten waar ze 800 mensen mochten binnenhalen op een gegeven moment. En die zei ook van, er was niks geregeld. De vacature stond open en men had zoiets van, oh, nu komen de mensen. Ze hadden dus niet bedacht dat er ook mensen op af zouden komen, even bij wijze van spreken. En wat is nou de volgende stap? Nou, Jezus geeft ons hier het stappenplan. Voor de groei van zijn kerk, voor het binnenhalen van de oogst. Maar hij stopt niet bij de opdracht, ga en haal de oogst binnen. Vertel mensen over mij, laat ze hun hart aan mij geven en you're done. Nee, hij zegt ga en make disciples. En doop ze en onderwijs ze. En wat ik geloof is dat dit een periode mag zijn waarin wij ons als kerk klaarmaken van hoe wil God dat wij omgaan strakjes met nieuwe mensen die hem leren kennen. We gaan uit, oogst gaat binnenkomen. En ik ben verheugd en blij met al die woorden die de laatste tijd gesproken zijn over hoe wij een getuige zijn, hoe wij het koninkrijk van God in onze omgeving brengen. En dat is de eerste stap, dat is die authenticiteit van het brengen van het leven wat we hebben. En daarna heeft God een blueprint van hoe we dat dan doen als kerk. En daar wil ik het deze morgen met jullie over hebben. Over het discipelen. Over de volgende stap. Maar het is ook een boodschap voor ons hoe we hier met elkaar zitten. Om stof af te schudden en in de juiste rangorde te gaan staan zoals God het heeft. Een tekst die gaat over discipelschap in de Bijbel is 2 Timotheus 2 vers 2. Dat is heel makkelijk te onthouden, 2:2:2, 2 Timotheus 2 vers 2. En daar zegt Paulus tegen Timotheus: u dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Zie je het woord discipelen uit de vorige tekst? Als je kijkt wat dat werkelijk betekent, dan heeft dat een idee van praktische toepassing. Een discipel als werkwoord, discipel zijn, is een mentale inspanning die nodig is om iets te snappen, iets te doorgronden. Of iemand discipelen is iemand de juiste instructie geven die leidt tot gedragsverandering. Die leidt tot een praktische toepassing. Dus het is niet genoeg, met andere woorden, om alleen maar uitleg te geven of onderwijs. Als we kijken naar hoe Jezus dat deed met de discipelen, dan nam hij 12 mannen mee in zijn dagelijks leven. Samen graan plukken, vissen en onderweg in het dagelijks leven leerde hij ze. Als we kijken naar deze tekst uit 2 Timotheus 2 vers 2, dan zie je vier geestelijke generaties, wil ik ze even noemen. Ziet u ze? Paulus zegt tegen Timotheus. Nou, op andere plekken in de Bijbel zegt Paulus ook tegen Timotheus, Timotheus mijn zoon. Timotheus was een jonge man toen Paulus hem ontmoette en Paulus heeft hem meegenomen op een stuk van zijn zendingsreis. Dus Paulus heeft hem als het ware onder zijn vleugels genomen en gediscipeld. En later is Timotheus voorganger geworden en de uitleg zegt dat hij een Efeze voorganger werd. Maar je ziet hier dat Paulus tegen Timotheus zegt, wat je van mij gehoord hebt, in het bijzijn van veel getuigen, vertrouw dat toe aan betrouwbare mensen die ook weer bekwaam zullen zijn om anderen te onderwijzen. Dit is de reproductieformule van God. Paulus heeft Timotheus gediscipeld, geeft Timotheus de opdracht, geef het door aan anderen. En vooral op een manier dat zij ook weer anderen zullen onderwijzen. Vermenigvuldig jezelf, geestelijk. Het volgende plaatje. Die vertaalt hem even naar onszelf. Mijn vraag deze morgen is, heb jij een Paulus in je leven? Wie is jouw Paulus? Heb jij een Timotheus in je leven? Een discipel? Heb jij buddies in je leven? Jezus had ook mensen die, zeg maar, op het Timotheus-niveau zelf waren. Heb jij mensen met wie je pizza eet, films kijkt, wel goede films, zeg maar, je moet een beetje wijsheid gebruiken, maar met wie je gewoon je lekker jezelf kan zijn. Jezus had Martha, Maria, Lazarus, bij wie hij gewoon kon gaan om lekker zichzelf te zijn. Dit is Gods blueprint voor de relaties die wij mogen hebben als familie van God. En deze morgen wil ik even inzoomen op andere voorbeelden uit de Bijbel, hoe je dit praktisch maakt in je leven, maar ook wat dat doet en wat dat teweeg brengt. Als je kijkt naar het voorbeeld in de Bijbel van mentor, dus iemand die een leider voor iemand was, een mentor, iemand die iemand discipelde, dan zie je bijvoorbeeld Elia en Elisa. Elia liep in de roeping van God. En Elisa werd zijn opvolger. Nou, één ding is dat God liet Elia zien dat hij Elisa zijn opvolger moest maken. Je ziet ook in de Bijbel dat Jezus bad voordat hij zijn discipelen uitkoos. Dus het is ook een proces als wij gaan kijken naar die relaties in ons leven, dat we dat samen met God doen. Het is niet zo dat het krampachtig hoeft of moet, maar het is wel een ontwerp of een blueprint van hoe God dat bedoeld heeft. Nou, als je ziet Elia, Elisa. Elia ging naar Elisa toe. Elisa was daar met een span ossen. En Elisa zegt, joh, geef me even tijd om af te maken wat ik hier aan het doen ben. Elia zegt, ja, prima. Elia gooide zijn mantel naar Elisa. Het is een mantel van salving, van autoriteit. Je kunt daar symbolisch heel veel in zien. Maar Elisa, die verbrandde op een gegeven moment, dus dat hout wat hij had, dat was eigenlijk zijn, wat hij had voor zijn toekomst om in zijn levensonderhoud te voorzien. Het was zijn uitrusting. Die hakt hij aan stukken, of ik weet niet, hij verbrandt het. En dan volgt hij Elia. Met andere woorden, radicaal. Ik geef dit op en ik ga achter hem aan. En dan staat er, hij diende Elia. Er staat niet dat hij gelijk ging wandelen in een bepaalde roeping of zalving of werken. Maar hij diende Elia. Als je vandaag de dag kijkt naar mannen of vrouwen die veel voor God doen. Of gedaan hebben of namen hebben. Bij veel van hen zul je, als je gaat graven, zul je een verhaal horen van tijden dat zij een andere leider van God gediend hebben. Waarom? Dat zijn processen waarin God je karakter vormt. Jezelf blootstellen aan een mentor is niet zo makkelijk. Maar het geeft een enorme versnelling aan groei in je leven. Als je kijkt naar Paulus, zou je zeggen, nou, had Paulus dan iemand? Je ziet in het begin, als hij de ontmoeting met Jezus heeft gehad, dat de kerk in Jeruzalem Paulus niet geloofde. Ze wantrouwden hem, want hij had eerst iedereen vervolgd. Maar Barnabas ontfermde zich over Jezus, of over Paulus. Barnabas nam hem mee, introduceerde hem bij de kerk. Wanneer je dat gaat vinden in je leven. Kijk, waarom ik net uitlegde over de kerk is dat God heeft je op een bepaalde plek. Even ervan uitgaan dat dit het huis is waar God je gebracht heeft. Dan heeft God je op een bepaalde plek geestelijk ook gebracht. In een bepaalde familie. En mijn vraag deze morgen is dan, welke steen staat er naast je? Welke steen is er boven je? Wie is de mentor die jij in je leven hebt? En dat kan soms iemand buiten de gemeente zijn, is ook niets mis mee. Maar probeer even te kijken door de bril van Gods ontwerp. En probeer even te zien dat deze gemeente gaat groeien van dit aantal naar verdriedubbeld. En waar wil God je dan plaatsen? En bid daarvoor. En dat kan zijn in een bepaalde bediening, zeg maar. Maar stel jezelf open voor de leider waarvan je zegt van, maar wat jij hebt. Elisa heeft in al die jaren gezien de salving die op Elia was. En op het moment dat God Elia nam, vroeg Elisa, ik wil een dubbele portie van de salving die jij hebt. Dus wanneer je optrekt met iemand waarvan je ervaart, maar die persoon, wat die persoon heeft, dat wil ik leren. En weet je wat? Ik ben bereid om mezelf open te doen. Ik ben bereid om hierin te laten kijken. Ik ben bereid dat iemand in mijn leven kan inspreken. Weet je wat? Ik wil leren bidden. Ik wil leren om meer in de Bijbel te gaan. Ik wil leren hoe ik dit doe. En je zult de principes van het koninkrijk leren. Want er zijn mensen die zijn je voorgegaan. En de volgende tekst, die wilde ik aanhalen. Waar staat van dat je je... dit is in het Engels, in de Message Translation. Be responsive to your pastoral leaders. In het Nederlands staat daar, gehoorzaam uw voorgangers en wees hen onderdanig, want zij waken over uw zielen. En die Message Translation, be responsive to your pastoral leaders. Listen to their counsel. They are alert to the condition of your lives and work under the strict supervision of God. Wat goed is om te zien, er zijn mensen die voor ons uitgaan. Er zijn mensen die een bepaalde weg al hebben afgelegd. En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel een weg om keuzes te maken, om te staan in geloof. De Bijbel spoort ons ook aan in een andere tekst van, kijk naar je voorgangers en imitate their faith. Nou, ik wil mij verbinden aan een geloof wat mijn voorgangers hebben, dat God de oogst gaat binnenbrengen. Ik onderwerp mij als het ware aan de visie die God hen geeft, vanwege de plaats en de positie die zij gekregen hebben. Nou, een leider zijn is niet iets hoogmoedigs. Het is iets nederigs juist. Waarom? Er wordt meer naar je gekeken. Wat God van je vraagt, aan wie veel gegeven is, van hem zal veel gevraagd worden. Dus als jij in je hart ervaart dat God jou roept voor iets een leiding in het koninkrijk heeft altijd te maken met het meenemen van andere mensen. Het weer kunnen beïnvloeden van andere mensen. Dat vraagt een prijs. Dat kost wat. Maar de beloning is de investering die je mag doen in een ander zijn of haar leven. Waardoor je mensen getransformeerd ziet worden. Dichter bij God ziet komen. En die beloning, waardoor je mensen van buiten binnen mag halen. In hun levens mag investeren. Die beloning die blijft voor eeuwig. Maar om die plek uiteindelijk te kunnen gaan nemen, moet je zelf ook in die orde van God komen. En wat ik zie en geloof is dat nu de tijd is dat God die orde aan het zetten is in de gemeente. Er is een bepaald niveau waarop wij dingen kunnen doen zoals we gewend waren om te doen. Maar je ziet bijvoorbeeld in Handelingen 6 waar de weduwen genegeerd werden in de eerste gemeente. Dingen gingen rommelig, er was geklaag. Dat er werd gezegd van wijs mannen aan vol van de geest die we daarvoor verantwoordelijk kunnen maken. Op het moment dat het groeit, op het moment dat de crèche hier gaat groeien. Dat we 2 ruimtes gaan nodig hebben. Op het moment dat er 30 kleine kindjes binnenkomen per zondagdienst. Dan kunnen we niet vooruit met wat we hadden. En wat dat gaat vragen is dat, weet je, als je daar een hart voor hebt. Dat je je onderwerpt aan het leiderschap wat daar is. Dat je zegt van weet je, maar ik wil leren. Ik wil groeien. Dus dingen doen voor God, om het maar zo te zeggen. En je persoonlijke groei en gaan wandelen in je roeping. Dat gaat samen. Toen ik 19, 20 was, ben ik echt tot bekering gekomen. Ja, ik geloofde al in God, maar ik had niemand die mij discipelde. Laat ik het zo zeggen. Ik had niemand die mij uitlegde en ik was een leven aan het leven wat niet goed was. Door Gods genade heeft hij me in een goede community gebracht, zeg maar. Het was een kleine gemeente. Maar daar was een vrouw en ik moest uit de kamer waar ik toen woonde als student. Allemaal voorziening van God. God, kling, die deur ging dicht. En die oudste, die zeiden van ja, maar je mag wel bij ons komen wonen. Dat was in Utrecht. Ja, wie gaat er nou als student een kamer huren bij oudste van de kerk? Zeg maar een kamer huren, ja, het was een soort inwonen eigenlijk. Maar ik had een verlangen van kleins af aan al, want ik ben traditioneel opgegroeid. Maar ik wist en ik geloofde wat hier staat is echt. En ik verlangen naar om dat echt te ervaren. Stromen van levend water uit je binnenste. Als die eerste christenen alles deelden, hoe dan? Hoe werkt dat dan? Hoe bedoelt u dat dan? Ik kwam daar te wonen en het was zo mooi, want ik vond daar mensen die echt waren. Echt in hun struggles, maar ook echt in het zoeken van God. En wat wij gingen doen, die vrouw zei tegen mij, we gaan 2 keer per week, 's morgens om 6 uur opstaan. Van 6 tot 7:30. We hebben 1/2 uur tijd om de Bijbel te lezen. En dan gaan we samen bidden. Daar in die tijden van gebed ben ik in tongen gaan bidden. Heb ik de doop van Gods geest ervaren. Voor mij is dat zo kostbaar geweest. Dat iemand op dat niveau bereid was om te investeren in mijn leven. En dan op een gegeven moment zei ze van, jij gaat morgen delen. Dan wist ik iets uit het woord. Maar net als een baby, weet je, je hebt wel head knowledge. Maar net als een baby leer je wandelen. En God traint je. En dat was training in het leven. Want ik deed alles. Op een gegeven moment woonde ik bij mijn voorgangers. En ik was op oproep beschikbaar, om het maar zo te zeggen. Vond ik dat erg? Nee, tuurlijk niet. Het was een zegen om God daar te dienen. Ik werd soms uit mijn bed geroepen. Esmeralda, kan je oppassen? Want ik moet weg. En oké, hier ben ik. En dat is zo'n zegen voor mijn vormingsproces geweest. Ik heb zelf... je wordt daar ook in meegenomen. Dus op een gegeven moment was er ook een vrouw. Mijn voorganger zei tegen mij van, ik snap niet waarom zij nog niet gediscipeld wordt. Dat zei hij dan ook gewoon zo. Maar Gods leiding was er. En ik dacht, oh ja, weet je, kijk, wat kan ik doen? Hoe kan ik haar helpen? Dus ik ben een week bij haar gaan slapen. Ik was natuurlijk jong, single. Gewoon een week slapen. Elke ochtend samen 6 uur opstaan. Samen bidden. Aanbiddingsmuziek op, samen God zoeken. En wat dat doet is, iemand leert ook waar iemand normaal 10 minuten bad en denkt van nou, ik ben klaar met bidden, ik weet het niet meer. Je helpt iemand om door te trekken en geestelijk te groeien. Kom op, weet je, niet zitten, niet liggen, we gaan samen staan, we gaan samen door, we gaan bidden. En dan na zo'n week gaf zij dan terug van, man, dit is zo verfrissend voor me geweest, dit heeft me zo geholpen. En dan liepen we samen over straat en je deelt met elkaar. Dan deelde ik visie. Ik weet niet meer waarover het was, maar ik weet nog wel een moment dat ik gewoon niet kon stoppen met praten. Omdat God dat aan je geeft. En mensen hebben die visie voor hun leven nodig. Stel je voor dat iemand in het kinderwerk, we hebben mensen bij het kinderwerk nodig. We hebben mensen nodig gevuld van Gods geest. Maar stel je voor dat iemand daar gaat helpen, gaat werken. Hoe mooi is het? En dit is even een fictief voorbeeld. Het gaat niet om de mensen die daar nu zijn of leiden. Maar gewoon in een bediening. Iemand gaat daar werken. Hoe mooi is het als jij ook in die bediening werkt? Je kan die persoon naast je zijn nemen. Kom, ga koffie drinken. Weet je, kom samen de tuin doen. In je dagelijks leven. En je deelt visie. Weet je, ik zie dit in jouw leven. God kan dat met je doen. Weet je, dit gaat groot worden. En wat ik altijd geleerd heb is bijvoorbeeld kinderbediening nursery is frontline ministry. Wat dat betekent is mensen die voor het eerst binnenkomen, dat is de eerste persoon die ze ontmoeten. Je weet niet hoe mensen binnenkomen. Je weet niet of die babytjes bevrijding nodig hebben of waar ze, uit welke omgeving ze zitten, waar mensen nog hulp in nodig hebben. Je weet niet wie er binnenkomt. Dus wat belangrijk is, is dat wij geestelijk op een niveau zijn dat wij daar een zegen kunnen zijn. En daar een onderscheid. En mensen kunnen meenemen, persoonlijk. En je doet dat door relaties te bouwen. Gewoon relatie. En iedereen zijn leven is anders ingericht. Dus God zal je wijsheid geven. Maar dit is wat discipelen betekent. Dit is het verbinden aan. En wat er gebeurt, want ik weet nog hoe ik voor het allereerst in die gemeente kwam in Utrecht toen ik 19 was. Ik leefde een niet goed leven. De zus van mijn toenmalige vriend kwam uit het buitenland in Nederland. Zij sprak alleen maar Engels. Ik was ooit in die kerk geweest, maar toen dacht ik van, oh, ik wil haar wel het geloof geven. Maar man, ik heb niks te geven. Weet je wel, mijn leven is niet op orde. Maar ik dacht van, oh ja, die kerk, daar spreken ze Engels, ze vertalen alles. Ik neem haar mee naar die kerk. Nou, wat gebeurde daar? God sprak tot mijn hart. Er was één preek over Abraham die Isaac offerde. En wat heb jij te offeren? Wat is voor jou belangrijker dan God? Wat staat er tussen God en jou in? En ik weet gewoon dat ik in dat kleine gebouwtje vooraan bij een altaar oproep. Tijd van bediening. Ik stond daar, tranen over mijn wangen. Want ik wist, ik moet dit leven opgeven. Ik moet die man opgeven. Dat is niet wat God voor mij heeft. En Heer, hier ben ik. Maar dat begon omdat, wat er gaat gebeuren namelijk, als jij in een ander wil gaan investeren of een ander wil discipelen, dan komt het licht op jou. Waar sta ik dan? Wat heb ik dan te geven? Kijk, bij schapen hebben ze af en toe een scheerbeurt. En weet je waarom dat is? Anders dan valt het schaapje om. Rond, bol, vettig van de wol. En ik geloof dat God sommigen van ons een goede scheerbeurt wil geven. Echt, het is tijd om af te schudden alles wat hindert in onze wandel met God. En wat dat gaat versnellen, dat gaat druk voelen als jij met iemand anders gaat werken. Want dan moet jij een voorbeeld gaan zetten in hoe dat werkt. En dat it pushes you, zeg maar, het duwt je dichter naar God toe. En dat is hoe God het bedoeld heeft. En soms kunnen wij op een plateau zitten, omdat wij die relaties niet hebben in ons leven. En het geldt ook voor mij. Dit is een woord wat ik ook tot mezelf preek. Ik wil weer en ik wil opnieuw. En ik wil hoe God het wil. En ik wil die relaties in mijn leven. En ik wil dat verstevigen. En God mag bij mij weghalen wat er niet moet zijn, zodat ik effectiever zal zijn voor zijn koninkrijk. En God verlangt dat voor ons allemaal. Nou, zoveel over een mentor. Het loopt een beetje door elkaar, maar het gaat allemaal over dat mentor, discipelschap. Als we kijken naar het tweede niveau van vrienden, volgende bijbeltekst, de volgende sheet. Trouwens, wat ook gaat gebeuren bij een mentor in je leven, als dat door God geleid is. En dat hoeft niet voor eeuwig. Je kunt daar ook afspraken over maken. Ik heb ook wel eens met mensen afspraken gemaakt. Van weet je wat, de komende 3 maanden of het komende half jaar gaan we 1 keer per zoveel tijd. We komen samen. Wat zijn de doelen? Waarin wil je groeien? Hoe gaan we dit doen? Je kunt daar afspraken over maken. Ja, ik kom wel op wat ik wilde zeggen, denk ik, straks. Op het niveau van vrienden is ook de vraag van, bij wie kan je jezelf zijn? Er is een prachtige bijbeltekst. Ik denk dat dat op de volgende sheet is, en dan mag die straks weer terug. Dat is 1 Johannes 1, vers 7. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden.
En dan die teksten daarvoor. Psalm 16. In de Nederlandse boekvertaling staat er: als ik kijk naar de andere mensen die u volgen, wordt mijn hart warm van blijdschap. In het Engels vind ik de tekst zelf heel mooi. You are my Lord. Apart from you, I have no good thing. As for the saints who are in the land, they are the glorious ones in whom is all my delight. De reden dat ik soms in het Engels mijn Bijbel lees en bid, is vanwege hoe ik gediscipeld ben. Je krijgt een stukje van de salving mee, zeg maar, van waar je jezelf ondervoegt. Zo werkt dat met God. In Psalms 130, 133 staat ook dat de olie vloeit van de baard van Aaron naar beneden. God heeft ook zijn geest en een bepaalde salving, roeping op een lokale gemeente. En als je je voegt in die orde, dan word je daarin meegenomen. En dan krijg je een stukje daarvan mee. Weet je, soms, ik heb ook wel eens tijden gehad dat, ja, eenzaam is een groot woord, denk ik. Maar dat je tot de conclusie komt van, er is eigenlijk niks mooiers dan optrekken met mensen met geen gemeenschappelijke grond. En de enige gemeenschappelijke grond in de basis die je als christen vindt, is dat een ander ook Jezus wil dienen en de wil van God wil doen en God kent. Ik weet nog dat Arnoud en ik waren met onze kinderen de afgelopen jaren dat we vakanties probeerden uit te zoeken. Van nou, wat kunnen we doen? 4 tieners. En ja, dan merkte bijvoorbeeld vorig jaar, was een heerlijke vakantie in Turkije. Maar je merkt van je komt op plaatsen waar veel mensen God niet kennen. En de atmosfeer, en ik bedoel, de zon is lekker en de zee is lekker. Period, weet je wel, tuurlijk. Maar je omgeven weten door mensen die God niet kennen. Het enige wat je kan doen is evangeliseren en het woord van God brengen. En dat is prachtig als je dat kan doen. Maar voor jezelf merk je van ja, maar dit is niet waar ik mij mee identificeer. En dan kom je weer tot de conclusie van het vreugdevolle is de mensen die u dienen. Dat is eigenlijk de enige gelijke grond. En het is belangrijk om daar je vriendschappen in te vinden. Om daar je vriendschappen in te vinden. En die volgende tekst, als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap of fellowship met elkaar. En dat fellowship, dat gaat ook, dat woord gaat over die gemeenschappelijke grond die je hebt, die overeenkomst. Nou, wat soms zo kan zijn, is dat wij wel christen zijn en in de kerk zijn, maar die fellowship, die echte opening up, niet hebben. Wij onttrekken ons dan een beetje aan het licht van God. Iedereen van ons heeft issues en heeft dingen en we hebben elkaar allemaal nodig. Op het moment dat je zegt van, hey, maar weet je, en ik zit met deze gewoonte al jarenlang en eigenlijk wil ik groeien, ik wil eruit breken. Vind iemand waarbij je gewoon jezelf kan zijn en deel het. Wees niet bang. Dat is waar de familie van God voor is. En op het moment dat je dat doet, breng je het en laat je het licht van God erop schijnen. Het is niet meer geheim. Dit is wie ik ben. Niet meer, niet minder. Dit is waar het over gaat. Dit is wie ik ben. En wat je dan doet, is je laat het licht van God schijnen op die gebieden in je leven. En ik geloof dat sommigen van ons uitgedaagd mogen worden om te zeggen, ik ben bereid om dat licht van God te laten schijnen. Genoeg is genoeg. Eeuwigheidsperspectief. Strakjes voor eeuwig licht, hemel met God. En eeuwige duisternis voor degenen die God niet kennen. En ik besluit nu dat ik niet langer in een grijs gebied wil leven. Maar dat ik ga leven overeenkomstig wat God mij toegeroepen heeft. En ik ga afrekenen met datgene wat me hindert. Ik ga afrekenen met die dikke wol. Weet je, die dikke wol, daar gaan vliegjes in zitten. Dat is hoe het werkt. Die salving, die olie, die deden ze soms op schapen ook om die vliegen weg te houden. Maar reken naar mij af. Kom onder leiderschap. Open jezelf bij een connectgroepleider, een huiskringleider. iemand anders in de gemeente, misschien de bediening of het team waar je in zit, waar je merkt van, hey, die leider, daar kan ik me bij mezelf openen. Of die andere zus of broer, daar kan ik mezelf bij kwijt. Reken af met al die dingen die jou grijs houden. Want wat er namelijk gaat gebeuren, is op het moment, iedereen heeft invloed in anderen, hun levens. En als jij wiki wiki, halfbakken, met allerlei gewoontes, en het boeit je eigenlijk niet zo, dan is dat wat anderen zien. En dan is dat wat anderen denken dat de cultuur van dit huis is. En dat is niet de cultuur van God. God is iemand die vernieuwt en vernieuwt en vernieuwt en vernieuwt. En God wil dat dit een gemeente is waar zijn licht, zijn salving, zijn woord ons wast en wast en wast. En waar wij persoonlijk, in onze persoonlijke groei, stijgen tot hogere hoogte met hem. Het is er. Dat leven is er. Maar je moet het willen. Je moet ervoor kiezen. Is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Want you rub against each other. Soms zint het je niet wat die persoon zegt. We zijn allemaal verschillend. Iron sharpens iron. Is dat makkelijk om open en kwetsbaar te zijn? Nee, dat is niet makkelijk. Doet het soms pijn? Ja, dat doet soms pijn. Weet je, ik heb een voorganger met wie ik vroeger dan in die kerk soort van opgroeide. Een bevriende voorganger. En die zegt altijd van, ik snap niet waarom mensen de kerk verlaten voor mensen. Wanneer Jezus alleen voor jou aan het kruis is gegaan. Dus bereid je vast voor, die momenten komen misschien. Dat je meningsverschil, gekwetst bent. Als jij dichter kruipt, zeg maar, tegen anderen aan, je echt als een levende steen gaat gedragen, je echt gaat omgeven door, oké, ik ben open voor leiderschap, ik ga iemand discipelen met me meenemen, ik ga me openen naar vrienden, naar gelijkgestemden, dan kom je dichter, je raakt intensiever betrokken bij deze familie van God. En dat kan soms lastig zijn. Er kunnen soms dingen gebeuren die pijn doen en die moeilijk zijn. Dan wil ik je nu alvast voorbereiden. Ren naar God. Vergeef die persoon. Leer om het uit te praten. Want dat is de familie van God. Wij mogen leren om familie met elkaar te zijn. Ren niet weg. Ren niet weg uit de kerk. Als dit is waar God je geplaatst heeft, stay put. Blijf hier. En God gaat je laten groeien en oprichten. Van de vriendschap naar andere discipelen. Ik heb daar al dingen over aangeraakt. Maar iemand discipelen. Paulus die zegt in 1 Korintiërs 11 vers 1. Die staat ook op de beamer. 1 Korintiërs 11 vers 1. Wees navolgers van mij, zoals ik Christus navolg. Paulus is niet bang om zichzelf die plaats om te benoemen. God heeft mij jouw leider gemaakt. En als jij weet dat jij zo'n plek hebt, neem die plek. Waarom? Het is niet hooghartig, het is juist nederig. Want het kost je wat en het is alleen maar dienen. Het is alleen maar die andere dienen. Als je een kleine baby hebt, luiers verschonen. Je zorgt voor anderen. En er zijn mannen en vrouwen nodig in het koninkrijk van God die opstaan. Die rise up to their calling. Die opstaan en zeggen, ja, ik weet dat God me geroepen heeft. Wat is er voor nodig? Ik ga die plek innemen. Ik ga anderen met me meenemen. En dan, Paulus daagt zichzelf ook uit. Wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. De enige manier waarop je dit kunt doen is dicht bij God zijn. Want je wil alleen maar doorgeven wat van God is. Je wil niet dat een ander op jou gaat lijken. Je wilt dat een ander op God gaat lijken. Dus het is niet verkeerd om onze voorgangers, onze leiders na te volgen. In hun geloof. In de radicale beslissingen die ze nemen voor God. In de tijd en het gebed die zij toewijden. Je moet geloof hebben om te zien wat God hier wil gaan doen. Dat vraagt een andere mindset. Nieuwe wijn gaat niet in oude zakken. Met andere woorden, Die nieuwe zakken, die kennen flexibiliteit. Kun je overboord gooien wat je tot nu toe was, wat je weet van hoe dingen altijd gingen. Wanneer God iets nieuws doet, doet God iets nieuws. Weet je, ik was in een bediening waar bijvoorbeeld altijd gevraagd werd om een rok aan te hebben. Zeker als je een taak had, als vrouw dan. Als vrouw. Is dat goed? Is dat verkeerd? Nou, hoeft niet per se, ben ik nu achter. Toen luisterde ik gewoon. Is dat verkeerd om te luisteren? Nee, tuurlijk is dat niet verkeerd om te luisteren. Want de uitleg was, kijk, daar kwamen veel mensen die van de rand van de samenleving kwamen. En de uitleg was, God heeft een werk gedaan, God heeft iets nieuws gedaan. Laat die nieuwheid zien. Laat zien dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Er is een zegen in het... Weet je, als in plaats van links, als iets een beetje naar rechts moet. Als God leiding geeft. God heeft mensen die hij verantwoordelijk maakt voor deze gemeente, voor afdelingen, voor bedieningen. En als die leider van God ontvangt, ja, maar dit is de koers. En het is overeenkomstig het woord van God. Dan is dat de koers. Wij voegen ons naar de visie die God dit huis geeft. Namelijk een visie dat de oogst binnenkomt. Een visie dat we Gods aanwezigheid willen ervaren. Dat we anderen daarin meenemen. En dat we mensen tot hun bestemming willen brengen. En de vraag is dan, als Paulus dat zo zegt, kunnen anderen ons gedrag volgen? Als ons leven een glazen huis is, heeft een ander daar wat aan? Ik ken een vrouw die was ook in de kerk waar ik jaren geleden was. Wij deden dingen met jonge vrouwen, met de jeugd. En zij werd gediscipeld of was gewoon iemand die gretig was om te leren. En ze was ook betrokken bij de ganggirls of de jonge vrouwen. En op een gegeven moment werd er onderwijs gegeven en zij had de taak om de handouts te verzorgen. Nou, één ding wat zij zei is van, ja, ik heb de dikste, de mooiste plastic mapjes gekocht. Want dat is de mooiste kwaliteit. Want dat is voor God. En dat is zo klein, maar zo krachtig. De standaard en de waarde die iemand geeft aan dit is voor God. En dit is hoe ik het dan wil doen. Deze vrouw, was toen een jonge vrouw, is vandaag de dag een missionary. Zij heeft samen met haar man, die ze ook in de missie ontmoet heeft, met drie prachtige kinderen. Zij leiden een missionary training center op dit moment. God heeft haar zo opgericht om in zoveel vrouwen invloed te hebben. Zij spreekt voor duizenden vrouwen vandaag de dag. Maar toen zag ik het al. Toen zag ik het al. Alles wat wij doen, zeg maar, wij mogen groeien in het reflecteren van hoe prachtig God is en wie God is. Wanneer we geven. Weet je, ik kan zoveel vertellen, maar die Israëlieten, die kreeg van de Egyptenaren zoveel goud en zilver mee. En op een gegeven moment vroeg God in de woestijn, ik ga mijn tempel bouwen. Breng goud en zilver. God had ze nooit iets gevraagd wat hij ze niet eerst had gegeven. Dus zeg maar, geef jezelf aan God. Paulus zegt ook in een van de brieven over een van de kerken van, they gave themselves first to God and then to us. Ze gaven zichzelf eerst aan God en dan aan ons. Dus laat in je leven een standaard zijn. En ik wil tot slot een tekst lezen die over die standaard gaat, die ons uitdaagt. En dat is 2 Petrus 1, vers 3. 2 Petrus 1, vers 3, die staat niet op de beamer. Oh, ik heb alleen maar Engelse Bijbel hier. Wil iemand hardop voorlezen?
Zijn God de krachtdieners heeft ons met alles wat op leven en Gods wil strekt, begiftigd. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn we met zeer kostbare en zeer grote belofte begiftigd. Opdat hij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. En dan komt het ontrokken aan het verderf dat door de begeerte in deze wereld heerst. Nog verder?
Ja.
Maar draagt om deze reden het betoog van alle ijver door uw geloof de deugd. Door de deugd de kennis en door de kennis dezelfde heersing. Door dezelfde heersing de volharding en door de volharding de godsvrucht. Door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen.
Amen. En dan dat vers daarna nog?
Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus.
Ja, en tot slot 9.
Want bij wie zij niet zijn, die is verblind. En in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonde heeft vergeten.
Best wel radicale teksten soms, hè? Dat zijn trouwens ook twee mensen van God, van wie je veel kunt leren, John en Adrie. En is het verkeerd om zo te benoemen van kostbaar, onze voorgangers, onze leiders, deze mensen? Nee, want de Bijbel zegt, wij zullen één ding doen en dat is onze kronen werpen voor Jezus. Dat is wat we zullen doen. Dus als anderen zeggen van ja, maar ik kan veel van je leren of zoveel van de geest van God of ik ontvang zoveel, prijs de Heer. Het is niks van mij, het is alles van wat God ons gegeven heeft en wat God in ons gedaan heeft. Als er iets prijzenswaardigs is, komt het van God. Dat helpt ons om dat in perspectief te blijven zien. Amen. En deze tekst zegt, geeft ons dat je moeite moet doen om goedheid, geduld, volharding, zelfbeheersing, liefde voor je broers en zussen, zeg maar brotherly kindness en dan ook echte liefde. En als je deze in toenemende mate bezit, dan zul je effectief zijn. En als iemand deze vruchten niet laat zien, is hij verblind en kortzichtig. Dus er zijn twee opties hier. Of je laat dit in toenemende mate zien in je leven, of je bent verblind en kortzichtig. Dat is nogal wat. Waarom? Verandering is altijd, maar groei is een keuze. Dus er is altijd beweging in je leven. Maar ga je de ene kant op of ga je de andere kant op? En groeien in deze dingen, zeg maar, als je die in groeiende mate, toenemende mate laat zien, ben je effectief. Zijn die dingen niet in je leven? Heb jij die standaard zelf niet in je leven? Noemt de Bijbel dat blind en kortzichtig. Dat is niet om je te vermanen en af te wijzen. Maar het is om je te laten zien, tijd om de blinddoek af te doen en tijd om af te rekenen met dingen. En tijd om te verlangen naar die groei die alleen door Jezus kan komen. Niet door jezelf te disciplineren, maar alleen door te drinken van Jezus. Alleen door bewust te bekeren van dingen die niet goed zijn in ons. Zodat wij worden mensen die iets door te geven hebben, dat de anderen kunnen meetrekken. Dat zeg maar wij naar een volgend niveau groeien, zodat wanneer nieuwe christenen eraan toegevoegd worden, dat we ze meenemen in die groei. Amen. Ik wil vragen of het aanbiddingsteam naar voren komt. Oeh, de hamburger, dankjewel John. Nou, dat ene plaatje. Het is een metafoor, maar mijn vraag is gewoon van wie is dat broodje boven je? Wie is dat broodje onder je? Wat plakt er aan je? Onder en boven? Dus onthoud dat beeld als een beeld van God wil dat we klef ingemetseld zijn in die relaties die God ons geeft in de gemeente. Dus mijn uitdaging voor ons is om hiervoor te gaan bidden en te gaan kijken, waar pas ik als levende steen in dat huis van God? Naar wie kan ik me openen? Wie zijn mijn vrienden? En bid daarvoor. En misschien zijn niet al die vakken gevuld in je leven. Ik bid daar ook voor in mijn persoonlijk leven, voor sommige van die vakken. Eigenlijk kan er overal wel bij, voor mij. Maar bid daarvoor. Wie heeft God voor mij? Waar ik die connectie mag maken. Als de Bijbel zegt, wij kennen elkaar naar de geest. Waar ervaar jij, toen Toen Elisabeth zwanger was van Johannes en zij bezocht Maria, of andersom, Maria bezocht Elisabeth volgens mij, maakte Johannes een sprongetje in de buik. Johannes ervaarde in de geest wie er bij hem in de buurt was. En voerde in de geest Jezus. Zo kunnen wij in ons hart ervaren, in onze geest, maar met die persoon moet ik connecten. Als een vriend, als iemand van wie ik mag leren, als iemand die ik mee kan nemen.